Thank you. meter. Ben ik goed te verstaan? Ja, ja, ja. Ik dacht net toen ik al die boeken zo neerlag, ik dacht volgende keer neem ik mijn tasje mee. En dan is het gewoon ouderwets. Uitpakken, neerleggen. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar broeder K. van Twillert. Hij woont in de school Ekster. En vanuit de Adventkerk gaan de bloemen naar de familie Nagel en Jaella Kemphaan. Ze wonen in de Kemphaan. Collecte, de eerste collecte is bestemd voor de kerk. Tweede collecte voor de stichting Red een Kind. En aan de deur wordt gecollecteerd voor het onderhoudsfonds. Dus voor de kerk, stichting Red een Kind en het onderhoudsfonds. Het blad Israël Actueel ligt in de hal van de kerk. U mag dat gratis meenemen. Morgenavond op maandag 7 oktober vergaderen de wijkraden Broerswetering, Blokhuiswetering en Bikkersvaart in de Adventkerk. En de vergaderingen beginnen om 19:30. Vanavond om 19:00 is er een dienst in de Zuiderkerk met als voorganger dominee Ruben Berry. Vanmorgen ben ik uw voorganger, dominee Gerard Doorn. En op het orgel of bij het orgel zit Jan Hopman. Er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. De lantaarndrager is Tom Koelewijn. En de kinderen kunnen gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. Na deze ochtenddienst is er gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken in de zaal. En tot zover deze mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. En we zingen nu als aanvangslied Psalm 84, het eerste vers. Psalm 84, vers 1. In stilte voorbereiden op deze dienst. En laten we bidden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En gaat u zitten. Afgelopen vrijdagavond was er de mannenzang. En al die kerels, ik was daar zelf ook bij, maar ik was te laat. Ik was een beetje achteraan geschoven zo, mooi verdekt opgesteld. Maar al die kerels zongen daar allemaal liederen en zij zongen de strijd. Ik vond het een beetje een apart thema, zing de strijd. Als je zegt, bezing het geloof, of zing tot God, of u zij de glorie, of hoe dan ook, dan spreekt dat meteen tot de verbeelding. Zing de strijd, ik was nieuwsgierig. En we hebben een heel aantal liederen gezongen die ik zelf zo niet had uitgekozen. En juist daarom was het goed dat er andere voorgangers vooraan stonden. En ik achteraan. Dat houdt je nederig. Dat is goed. Vandaag is het Israëlzondag. In Israël wordt ook gezongen. Er wordt hard gestreden. Ik zal daar straks iets over zeggen in de verkondiging. Maar de liederen, en dat is de mededeling, de liederen in deze dienst hebben allemaal iets te maken, een raakvlak, met die strijd. En nu is daar alle ruimte in de psalm die we gaan zingen, om zonder strijd een hartelijk welkom te mogen heten of te mogen meemaken in de stad Jeruzalem en bij dat volk. We zingen psalm 87, vers 1, 2 en 3. Luisteren nu naar de 10 geboden, zoals die opgeschreven staan in Exodus 20. En daarna zingen wij gezang 285, vers 1 en vers 4. Geef vrede, Heer, geef vrede. We zingen dat lied na de volgende woorden. Want toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En tot zover. Ik wil graag voorgaan in gebed. Laten we bidden. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat we hier in uw huis mogen komen. Dat ook vanmorgen alles weer was voorbereid. Dat de organist thuis al zijn liederen had doorgenomen. De koster alles had klaargezet. De bimis zich had voorbereid. Iedereen die een aandeel heeft in deze dienst. We waren geconcentreerd bezig. Maar bovenal, Heere God, beseffen wij dat u die hoge gastheer bent. Een gastheer waar wij zomaar bij mogen aanschuiven. Of we nou uit Israël komen of niet. Want we zongen dat net in die mooie Psalm 87. We zijn ingelijfd, aangeboren kinderen van God. En Heere God, wij mogen op grond daarvan de naam dragen van de kinderen van Israël. We mogen weten dat we bij uw kind aan huis zijn. En zo, Heere God, willen we u ook ontmoeten. Zo willen we u begroeten. Als onze hemelse Vader, een Vader die houdt van zijn kinderen. Die omziet naar iedereen die van hem houdt. Die van u heeft gehoord en op u vertrouwt. We weten allemaal, Heere God, hoe heviger gestreden wordt in deze wereld. Hoe het lijkt alsof de vrede alleen maar verder weg gaat. Buiten ons gezichtsveld. En dat doet iets met ons geloof. Het raakt ons ook in onze hoop. Want hoe moet het gaan daar in Israël? En hoe zal het ooit nog vrede worden? Heere God, zo bidden wij voor uw volk. En voor allen die daar lijden onder al dat oorlogsgeweld. Wat is daar wat losgebarsten? We zingen van vrede. En wij zijn daarop betrokken. Maar Heere God, we zongen ook uw vrede wint de strijd. We wachten op een ingrijpen van u. En dat bidden wij voor Israël en voor de volken, ook daar in het Midden-Oosten. We bidden dat ook voor onszelf. Wilt u ons tot u roepen? Wilt u ons bekeren daar waar wij verkeerde dingen doen en verkeerde dingen zeggen of denken? Wilt u ons vergeven voor onze zonden? En wilt u ons opbouwen met de kracht van uw Heilige Geest, zodat als straks de Bijbel opengaat, wij kunnen horen en geloven? Wilt u ook zijn met de mensen die thuis meekijken en meeluisteren? En wilt u meegaan met de kinderen naar de kindernevendienst? Zodat uw geest ons leidt in alles wat we doen. En zodat wij zullen blijven vertrouwen op u, onze Vader in de hemel. We vragen dat van u om Jezus wil alleen. Amen. Dan mogen de jongens en meisjes nu naar voren komen. De kinderen die naar de kindernevendienst toe gaan. Kom maar. Kom maar hoor. Zo, nou jongens, daar staan jullie weer. En meisjes natuurlijk ook. Kom maar een beetje dichterbij. Kom maar een beetje naar mij toe. Ik bijt niet. Gaat allemaal goed. Kom maar hoor. Ja, oké. Wie heeft er wel eens iets moois gezien? Ja, vertel maar.
Een olifant.
Een olifant. Oh, en die vind jij mooi? Ja, ik vind hem ook mooi. Zo'n klein beestje?
Nee,
hij is zo groot, hè? Ja, joh, hartstikke mooi. En wie heeft er nog wel eens iets moois gezien? Ik zag jou al, ja? Mooi. Een mooi schilderij of zo waar Jezus op staat. Er hangt ook een mooi schilderij achter in de kerk. Daar zo zie je het wel. En daar hangt er nog eentje. Dat zijn mooie schilderijen. En als je naar die ramen kijkt, die vind ik ook altijd zo mooi. Vooral als de zon er een beetje doorheen schijnt. Dat is mooi. En heb jij ook wel eens wat moois gezien? Ja, vertel eens.
Een tijger.
Een tijger. Wauw.
Een flamingo.
Een flamingo. Nou, wat een mooi woord is dat ook. Prachtig. Oké. En is er wel iets wat je graag zou willen zien, maar wat je nog nooit hebt gezien? Zeg het maar.
Een poepier.
Dat is een grapje. Oké. Er is iets wat ik wel graag zou willen zien en wat ik nog nooit heb gezien. En daar gaat het verhaal over wat jullie vanmorgen gaan horen.
Ik heb Jezus nog nooit gezien, maar ik kan horen.
Hand. Goed zo, meisje. Goed zo. Jezus nog nooit gezien. Nou, dat klopt. Ik heb Jezus ook nog nooit gezien. Ik geloof wel in hem. Maar ik heb hem nog nooit gezien. Nou, het verhaal gaat er vanmorgen over. Je moet goed luisteren straks. Dat er discipelen zijn van de Heer Jezus. En die zagen hem wel altijd. Maar nou zien ze hem zo bijzonder. Dat hadden ze nog nooit gezien. En hoe dat gaat, ga ik niet zeggen. Tom Koelewijn. Wie is dat? Kom maar, jongen. Jij mag een kaarsje dragen en dan gaan jullie achter Tom aan naar de kinderlevendienst. Ik ga even om je heen. altijd maar blij dat kinderen beginnen te praten. Want als niemand wat zegt, dan wordt het zo moeilijk, hè? Nou ja, dan krijg ik een heel ander praatje natuurlijk. En dan heb ik soms wel eens de neiging, vooral aan het begin van een preek, om dat ook met jullie te proberen. Om gewoon de... Ja. om de zaal in te lopen en te zeggen van, nou, wat denk je hiervan en wat vind je hiervan en zo. Er komt een dag. Ja, die komt eraan. Maar vandaag even niet. Wij lezen uit het Nieuwe Testament, Matteüs 17, vers 1 tot en met vers 13. Matteüs 17, vers 1 tot en met vers 13. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee. En bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon. En zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei: Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hen: Vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgestaan is uit de doden. En zijn discipelen vroegen hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is. En ze hebben hem niet erkend. Maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. En zo zal ook de Zoon des Mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. En hier eindigt de schriftlezing. Bij de verkondiging zullen we met name luisteren naar wat er gebeurt in vers 5. En daar staat: Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei: Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En straks zullen we daarover gaan uitweiden. Maar eerst gaan we nog zingen, gezang 45, vers 1 en vers 6. O gij die onze koning zijt. gemeente, straks na de verkondiging zingen wij zonder naar de aankondiging een lied dat in het nieuwste liedboek staat. En daar heb ik hem maar uit gekozen. Hij staat ook in het oudere liedboek. Lied 754, het eerste vers. Liefde Gods die elk beminnen. Lied 754, vers 1. En dat is straks na de verkondiging. Petrus is aan het woord, gemeente. En dan staat er, terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En dat is een uitspraak die je ook tegenkomt bij de doop van Jezus. Maar daar zegt hij het anders, de Heere God. Daar zegt hij, jij bent mijn geliefde zoon, luister naar mij. Dus bij de doop zegt Jezus iets, of zegt God iets tegen zijn zoon. Ik heb het tegen jou. Gaat om jou. Waarschijnlijk hebben de mensen daar aanwezig een hoop onweer gehoord, een hoop gerommel ergens in de wolken. Bij de doop heel bijzonder. De duif daalde neer, dat was het teken. Maar Jezus verstond die stem. Hier, discipelen, luister. En luister naar hem. Gaat om hem. Nou, voordat ik daar iets meer over zeg. Ik kwam laatst op de visserijdag een mevrouw tegen. We liepen daar, gezellig. Het halve dorp in de klederdracht. De andere helft kijken. Ja, ik weet hoe dat gaat. En dan vooral zeggen, wat zie je er mooi uit? Prachtig, oh, en heb jij dit, en heb jij dat, en heb je dat lapje zus, en heb je het kleurtje zo, en een motiefje dat. Ik heb er geen verstand van. Nee, echt niet. Moet je bijna komen. Maar, prachtig, en iedereen loopt te glunderen, en nou, mooi allemaal natuurlijk. Visrijder. En we zagen ergens, op een oprit zagen we een paar lijnen hangen, en er was weer van alles te koop. Dus wij doen het ertoe. Voor we het in de gaten hadden, hadden we een gesprek over het geloof. Bent u hier op bezoek? Nou, ja, ook. Oh, bent u hier al vaker geweest in Bunsen? Jazeker. We lopen hier iedere dag. Oh. Woont u hier? Jazeker. Oh, ken u niet? Ja, dat kan. Ja, zegt Gerda. Mijn man is dominee. Oh. Bij welke kerk? En dan kan ik zeggen GKBS, maar nou ja. Ze bij de Zuider en de Advent. Dat weet iedereen. Ja, Gunst, daar ben ik zelf ook lid. Ja. En gelijk, boem. Zeg, nou, ik heb je al een tijdje niet gezien. Kan wel kloppen dat je elkaar niet kent dan. Ja, zei ze, en dan komt er een persoonlijk verhaal, natuurlijk. En met respect, hè, pas op. Het was wel een koddige ontmoeting natuurlijk. Maar nee, coronaperiode, dat heeft iets gedaan, hè, corona. Coronaperiode, ik ben thuis gaan zitten. Veel mensen zijn thuis gaan zitten. En ze had eigenlijk de weg naar de Zuider en de Advent niet meer goed kunnen vinden. En ze zegt, dan ben ik gaan shoppen. En nou ja, dan ben ik ook in de evangeliebeweging terechtgekomen. Ja, kan. En ja, nu, ja, ik zit nu op een moment, nu weet ik het eigenlijk niet meer zo goed. En ja, ik zit maar thuis. Ja, ja, dat klopt. Die routine kennen we. Ik zei, joh, dan kom je toch gewoon langs. Kerk is iedere zondag open. Hij is vlakbij. En als je me ziet, doe gewoon even zo. Leuk dat je bent. Ja, maar heb ik wel een vraag. Bent u onder het Oude Testament of bent u van het Evangelie? Wat een vraag. Ze zei, ja. Ze zei, wat bedoel je precies? Nou ja, met die psalmen en zo. Ze zei, aha. Ze zei, nou ja, ik zou zeggen, kom maar langs. Dan merk je het vanzelf. Ja, ik zing altijd psalmen natuurlijk. Ik wou niet afschrikken. Ik doe van allerlei liederen. En dan hoop je dat in alle liederen God tot zijn eer komt. Dat klinkt dan weer vrij evangelisch. Dus dat is goed. Ik moest aan deze mevrouw denken bij de voorbereiding op deze dienst. Want vandaag is het Israëlzondag. En het is echt nog niet zo heel erg lang geleden dat ik bij het volk Israël vooral dacht aan de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Het vervolgde volk. Was er enorm geleden, waar miljoenen van over de kling zijn gejaagd. Ik moest bij Israël vooral ook denken aan 1948. Het begin van de Joodse staat. Ik moest denken aan de woestijn die zou bloeien als een roos. En die is gaan bloeien als een roos. Door het vele werk van de Joden in het beloofde land. Door het vele werk ook op de kibboetsen die er zijn. Ik moest denken aan al die mensen uit Europa, uit Amerika, die op een kibboets aan het werk wilden gaan. Met liefde zelfs. Vol overtuiging. Want daar gebeurde iets goeds. Je was bezig met de verwerkelijking van Gods plan. En ik moest denken aan de vele Joden die vanuit de verstrooiing, vanuit de diaspora, terug konden komen naar het beloofde land. Eindelijk had Israël een plek onder de volken. Maar als ik vandaag kijk naar het journaal, of Nieuwsuur, dan kan ik het haast niet zien. Want het Midden-Oosten staat in brand. We hebben gehoord vorig jaar op 7 oktober, de laatste dag van Loofhuttenfeest. De dag waarop Israël uitbundig feest viert. Dat op die dag die massaslachting, want zo noem ik het, plaatsvond. Hamas. En we hebben gezien hoe Israël reageert. Met zo ongelooflijk veel geweld, dat ook daar de wenkbrauwen bij omhoog gaan. We zien hoe over en weer duizenden en nog eens duizenden mensen worden gewond en gedood en op de vlucht worden gejaagd. En laatst las ik, en het was een tweetje of zo. Het klonk heel fout. Dat het Hezbollah gelukt was om heel het noorden van Israël leeg te maken. Door in 1 jaar tijd meer dan 9000 raketten af te vuren op Israël. Ik schrik al van een stukje vuurwerk op zaterdagavond. Hey, vuurwerk. Het is oorlog. En je zou kunnen denken, als je niet beter zou weten, je zou kunnen denken dat ook wij leven in de tijd van het Oude Testament. Want er wordt gestreden. En de strijd is meedogenloos. En de vrede leidt alsmaar verder weg. Die strijd breidt zelfs uit op dit moment. Ben je van het Oude Testament? Of ben je van het Evangelie? Als wij letten op de strijdtonelen van vandaag, als we lezen van de oorlogen van toen, dan hebben we allemaal de neiging om exact hetzelfde te doen. We lezen het wel, we horen het wel, we zien het wel en we kijken liever er langs heen. En als je dan naar het Oude Testament kijkt, dan zijn er mensen die ook in onze gemeente zeggen, ik sla het Oude Testament liever maar over. Met al die oorlogen, met al dat bloedvergieten, moet dat nou zo? Er staat zelfs bij dat God de opdracht geeft om hele volken uit te roeien. En dan zijn er theologisch een paar opties, ik noem er 2 vanmorgen. De ene is van, nou, we zeggen dat het een plek heeft in dat grote verhaal van God, waarbij je zegt dat de strijd van Israël te maken heeft met de strijd van God in de hemelse gewesten. Hij strijdt tegen de machten van het kwaad, hij strijdt tegen alle machten en demonen enzovoort die de duivel kan voortbrengen. En ook de strijd van Israël heeft daar een plek in, dat is een grote theologische lijn in het Bijbelse denken. Een strijd tegen de volken en met name tegen de afgoden van die volken. Een strijd tegen de machten van het kwaad. Een andere optie is dat je zegt van nou, dat hoorde kennelijk bij de strijd van toen en wij zijn niet meer zo. Want wij hebben Christus ontvangen. We hebben hem leren kennen. En omdat we Christus hebben ontvangen, kunnen we verzuchten met Paulus dat we nog steeds het kwade doen, wat we niet willen, maar het goede zoeken. En bij dat goede hoort dan inderdaad ook dat we vrede verspreiden. Dat is ook een mooie uitweg. Dat is een mooie. Maar dan zeg je, het oude doet er niet meer. Toen ga je op de lijn zitten van het Oude Testament. Nou ja, lees dat maar wat minder of zo. En zo kun je dus kiezen voor een uitleg die bij jou past. Dat is meteen ook de verleiding van theologie. Want er zijn nog wel een aantal manieren om dit te duiden. En dan moet je lezen van, oké, maar wat zegt zo'n theoloog nou precies? Wat zegt zo'n knappe kop? En klopt dat met wat er in de Bijbel staat? En dan kan het ook zo ver gaan, dat ik ook in de collegezaal al vaak heb gedacht van, nou, ik hoor nu toch zoveel. Wie het weet, die mag het zeggen. Nou, vanmorgen luisteren wij naar een stem. En het is de stem van God. Het is een stem die al klinkt vanaf het allereerste begin van alle leven. Toen God zei, licht. En het was er. Het is een stem die ooit klonk over de steppen ergens in het Midden-Oosten. Ergens in het Arabische land van toen. Toen God Abraham opzocht en zei, ik wil jou leiden naar een land dat ik jou heb beloofd. Een stemgemeente die de eeuwen doorklinkt, direct onmiddellijk via dromen en visioenen, maar ook door middel van de heilige engelen, die God als boodschappen stuurde. En al die grote en kleine profeten van Israël, die allemaal opstel stonden, en allemaal zeiden, dit zegt de Heer. Zo kijkt hij, zo spreekt hij. En daarvan vertelt die geschiedenis van dat Oude Testament. Het is een geschiedenis van heil en van gericht. Van vrede en van oorlog. Van geloof en ongeloof. Omdat de God van Israël zich verbonden heeft aan Abraham, aan Israël, aan de kinderen van zijn volk. Als een verbondsgod heeft een afspraak gemaakt. Ik zal dit doen. Jij zult dat doen. Klinkt goed. Klinkt vertrouwd. En dan kunnen we zeggen, nou ja, dat is mooi en dat is goed, maar dat is wel een oud verbond. En omdat het een oud verbond is, en dat is ook liturgisch, zeggen ook een hoop theologen, nou ja, dan kun je misschien nog wel een richtlijn lezen uit het Nieuwe Testament, maar die oude wet en zo, nou, jullie kennen me. Ik lees die wet nogal eens vaak. Het Oude Testament vertelt ons van het Oude Verbond. En dat Oude Verbond staat niet los van het Nieuwe. En dat Nieuwe Verbond, dat verbond dat God nu aangaat met Israël en met alle volken van deze wereld, dat Nieuwe Verbond rust op de naam van Jezus Christus. En daar richten we ons op Hem. En we doen dat naar een woord van God zelf. Hij gaf ons toch een opdracht. Dit is mijn geliefde Zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Heeft God een behagen in al die strijd? Ik geloof daar niks van. Vindt God dat fantastisch als hij straft? Nee. Hij heeft een behagen in zijn Zoon. Want hij houdt van hen. Waarom? Omdat de Zoon luistert naar zijn Vader. De Zoon van God, Jezus, hij gaat de weg die God hem wijst. En waar hij luistert naar wat God tegen hem zegt, daar wordt Jezus voor ons hier tot een voorbeeld gemaakt. Het is niet voor niets dat God zegt, luister naar Jezus. Hoor wat hij zegt en wees hem gehoorzaam. Als hij zegt dat jij hem moet volgen op jouw levensweg. Want als je dat doet, als jij Jezus volgt in jouw leven, terwijl Jezus luistert naar God en hem volgt in zijn leven, dan wandel je in het spoor dat God heeft uitgezet. En dan luister je samen met Jezus naar wat zijn hemelse Vader ons voorhoudt. Wat hij van ons vraagt, dat wij doen. En dat kan je heel simpel samenvatten. Dat je gehoorzaam bent aan God. En dan zie je dat het Nieuwe Testament niet eens zoveel verschilt van het Oude Testament. Want zoals God van ons vraagt dat we naar hem luisteren, zo heeft hij dat de eeuwen door gevraagd aan Israël. Al vanaf het eerste begin van haar bestaan. Als Jezus dan ook dat moment meemaakt van die verheerlijking op de berg. Want zo noemen wij dit schriftgedeelte. De verheerlijking op de berg. Dan zien we daar oud-testamentische lijnen bij elkaar komen. Zijn gedaante wordt veranderd. En Petrus en Jacobus en Johannes, die mogen dat zien. Ze mogen een blik werpen op een stukje hemelse heerlijkheid. Ze mogen een besef krijgen van de afkomst van onze grote koning. Daniel 7, zoon des mensen. Hij daalt af vanuit de hoge hemel. En hij komt bij de oude van dagen vandaan. Een visioen van een profeet. En zijn gezicht straalt. Geeft licht. Zoals dat gebeurde met Mozes toen hij de berg afdaalde met de twee stenen tafelen onder zijn arm. Mozes was langere tijd in de onmiddellijke nabijheid geweest van God. En van God gaat licht uit. Hij is licht. En Mozes als een spiegel, hij straalde dat af. De Heer was daar. En dan komen Mozes en Elia, die komen bij Jezus. In hen verschijnen de wet en de profeten. Als boodschappers vanuit het verleden, als vertegenwoordigers van de Allerhoogste God. Als vertegenwoordigers van de Allerhoogste God weergegeven worden in de wet en de profeten. Waarom zou je dan die hele Bijbel aan de kant leggen? Oud-Testament klinkt mee. Ze zouden verschijnen vlak voor de komst van de Messias. Ze verschijnen daar vlak voor Jezus. En ze spreken met hem. En dan word je toch nieuwsgierig. Want waar gaat het dan over? Wat zouden zij nou tegen Jezus gezegd hebben? Nou, het was niet moeilijk om dat uit te vinden. Je hoeft er alleen maar Lucas op na te slaan. Maar die zegt er iets meer bij. Hij zegt in Lucas 9 vanaf vers 30. En zie, twee mannen spraken met hem. En het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid. En ze spraken met hem over zijn heengaan. Dat hij zal volbrengen in Jeruzalem. Dus Mozes en Elia, ze komen daar bij Jezus. En ze spreken met hem over zijn lijden en zijn sterven. Ze spreken met hem over de weg die hij moest gaan. In dienst, in gehoorzaamheid aan zijn hemelse vader. Als hemelse boodschapper verkondigen zij wat Jezus moet doen. Wat besloten ligt in die heilige raad van God. En van die heilige raad weten we zo goed als niets. Want hoe moeten we God nou kunnen begrijpen zonder dat daar iets bij zou komen? Maar hij laat zich zien in zijn Bijbel. En hij laat zich zien in Jezus. En hij laat zich zien in wat hij zegt. En zo geeft hij ons de middelen om hem toch te kunnen verstaan. Om te begrijpen dat God hier aan het werk is. En dat hij het is die hier iets tegen ons zegt. Want, en dat is ook weer zoiets. Hij overschaduwt die berg. En overschaduwt die mensen die daar zijn. Door middel van een lichtende wolk. Dat is tegenstrijdig. Want een wolk, als wij naar een wolk kijken, is die vaak donker. Kan ook wel wit zijn, maar lichtend. Deze wolk is vol licht en overschaduwt hen. Ik denk dat zo'n wolk ooit voor het volk is uitgegaan in het boek Exodus. Met de uittocht uit Egypte, op die lange weg door de woestijn, waar Israël overdag de aanwezigheid van God mocht ervaren door die aanwezigheid van een wolk. Een lichtende wolk overschaduwt de discipelen, overschaduwt Jezus. In zijn licht zien wij het licht. God is daar. De Heer is daar. Zijn stem klinkt daar. En wat mij betreft, wie het weet, die mag het zeggen. Hij mag het zeggen. Hij mag het zeggen. Want hij wijst ons de weg. Jezus, hij moet lijden en sterven. Hebben we al zo vaak gehoord. Wat heb je nou aan een God die niks doet? Waarom geloof je in een God die niet ingrijpt? Waarom roept hij geen halt toe aan al die strijd, aan al die oorlogen, hoeft maar dit te doen. En het is weg. Waarom doet hij niks? God zelf is gaan staan in ons lijden. Hij is gaan staan in onze strijd. Hij is gaan staan in onze ellende. Alle ellende die deze wereld kan produceren. En hij staat daar tegenover alle machten. En hij maakt zich het mikpunt van al die machten. Want zo kwetsbaar als de Zoon van God is, kiest hij voor de kwetsbaren. En hij kiest voor de vervolgde. Sterker nog, hij is die vervolgde. De Zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Hij heeft geen plek om te slapen. Hij is die man die ergens in ons ooghoekje ligt. Een man die we graag voorbij lopen. Waar we niet aan denken. Die we niet zien staan en die we niet zien liggen. Maar die ons wel een vraag stelt. Wie ben jij voor mij? Met een tweede vraag. Wie ben ik voor jou? Want hij is die man die daar hing aan een kruis. En dat kruis, dat klaagt ons aan. En toch mag je moed hebben. En toch mag je vertrouwen. En toch mogen we hopen, omdat datzelfde kruis, een schandaal, omdat datzelfde kruis voor ons de vrede heeft gebracht. Want aan dat kruis, in dat lijden, in die strijd, verloste Jezus ons van onze zonde en van onze schuld. Luister naar hem. Richt je op Jezus. Luister naar alles wat hij zegt, want wie het weet, die mag het zeggen. Nou, Jezus, die weet het. Hoor dan zijn stem. Amen. En zo komen we tot de afkondigingen voorafgaande aan de voorbeden. En bij de voorbeden zullen we bidden voor Teunie Hopman, die een ingreep moet ondergaan vanwege haar borstkanker. We bidden voor Tineke Haverman. Zij woont op de Ree 502. Zij zal in de komende week ook een heftige operatie moeten ondergaan. We bidden voor iedereen die te maken heeft met dementie. Als een ziekte die je zomaar kan treffen, of je nou jong bent of oud. Een gang die moeilijk is voor degene die het aangaat. Een gang die ervoor zorgt dat je soms moet verhuizen. En soms dingen moet doen die helemaal niet naar je zin zijn, tegen je wil ingaan. Een gang die ook grote vragen stelt aan de mantelzorgers en aan de zorg in zijn totaliteit. En we danken voor de geboorte van Esme Hanna. Zij is op 16 september geboren in het gezin van Dirk en Marianne Pruis. En zij wonen op het roer nummer 1. En voor de volgende afkondiging wil ik u vragen om te gaan staan. Op maandag 23 september 2024 is broeder Mees Vedder overleden. Mees was al geruime tijd ziek. Eerder dit jaar moest men het onvermijdelijke besluit nemen om de behandelingen te staken. En dat leidt er uiteindelijk toe dat Mees zijn woning op de Prins Willem-Alexanderstraat moet verlaten. Continu omringd door de trouwe en liefdevolle zorg van zijn geliefden, overlijdt Mees uiteindelijk op de palliatieve afdeling van de haven. Op maandagmorgen 30 september hebben we in de Zuiderkerk afscheid genomen van deze ruwe bolster met een blanke pit. Na de dankdienst hebben we Mees begraven op de begraafplaats Memento Mori. Op zijn aanwijzen legden we bloemen op het graf van zijn geliefde Rita Vedder Koelewijn. En zongen het eerste vers van U zij de glorie. Daarna hebben we Mees toevertrouwd aan de liefde en genade van de Heere God. In ons gebed willen we de Heere God vragen om zijn troostvolle nabijheid. En om zijn steun voor Hilke en Edwin, voor Rianne, Melin en Jorn, voor de familie Vedder en voor alle andere familie, vrienden, gemeenteleden, die in Mees een kostbaar en uniek mens moeten missen. Wij zullen nu een moment stil worden voor het aangezicht van God, gedenken dat Mees Vedder onder ons was en bij hem is. En daarna zingen wij staande het lied Een toekomst vol van hoop. En dat geef ik aan. Dank u wel. Ja, dat is een mooi lied om zo te zingen. En ik dacht van nou, het heeft zo ongelooflijk een plek in deze liturgie. Laat het helemaal maar zingen. Een mooie gedachte, mooi aangereikt. Dank je wel. En veel sterkte in het afscheid van Menes. Er was nog een voorbeelder. Die werd aangereikt via het schriftje. Het is snel geschreven, want we kwamen al binnen. Het gaat om 7 oktober. Het gaat om de gegijzelden van toen. Die er nu nog zijn. En onder hen is hier de vraag om speciaal te bidden voor 2 jonge kinderen. En dan kan ik de tweede naam eerlijk gezegd niet zo goed lezen. Het gaat om, ik denk Ariel. En Kvis of Klis of zoiets, Bibas.
Kivis.
Dank u wel. Ariel en Kivis Bibas. Ik kende hun namen niet, maar ze worden nu persoonlijk gemaakt voor ons allemaal. Ariel 2 jaar. En Kivis 4 jaar. Wij zullen hen speciaal noemen. De overige gijzelen natuurlijk ook. Gemeente, laten we danken en bidden. Er is een toekomst vol van hoop, Heere God. Wat mogen we nog verwachten? En wat schijnt u als een rijk evangelie door ons altijd maar weer te wijzen op het moment dat wij hoop mogen koesteren. Dat we iets hebben om naar uit te kijken. Een land van belofte, een plek waar u zult wonen bij de mensen. De tent van God opgeslagen bij de mensen. Heere God, wij verwachten het koninkrijk dat komt. We hopen ooit te zien dat het nieuwe Jeruzalem neer zal dalen van op de wolken. Dat Jezus terugkomt zoals hij is heen gegaan. En dat dan al die beloften worden vervuld. En Heere God, daarbij blijven wij naar u uitkijken. En we klampen ons aan u vast, uit geloof en tot geloof. Ook als de wanhoop soms nabij is, ook als we er soms helemaal niks meer van begrijpen. Een toekomst vol van hoop. In een wereld die in lichte laaien staat. Wij richten ons, Heere God, op uw stem. Want u weet het. En daarom mag u het ook zeggen. Geef er die overtuiging en dat geloof, dat vertrouwen aan ons allen. We bidden, Heere, voor al die families die te maken hebben met rouw. Mensen die steeds maar weer afscheid moeten nemen van hun geliefde. Vandaag staan we stil bij het overlijden van Melis Vedder, Mees. Een broer en een zwager, een oom, een vader voor zijn kinderen. En daarom bidden wij voor Hilke en Edwin. Voor Rianne, Melin en John. Voor de hele familie Vedder, voor iedereen die hem zal missen. Hij laat een lege plek achter. Heere God, wilt u zijn met alle rouwdragenden. En wilt u geven dat we eens op een dag samen met de heiligen voor uw troon zullen zingen van het U zij de glorie. Van het geprezen zij de Heere. Want dat is toch de weg en de aankomst die wij zoeken, de uitkomst van ons leven. We bidden, Heere God, voor vrede in het Midden-Oosten. Vrede voor Israël. Vrede voor de Palestijnen. Vrede voor de Arabieren. En vrede van Jeruzalem. Waardoor volken zullen komen en opgaan om zich neer te buigen voor u. Heere God, het kan alleen als u daar bent, als u daar woont. Als alle vijandschap verdreven is. We denken aan het boek Openbaringen. Nu zien we nog hoe mensen strijden tegen elkaar, hoe steeds grotere wapens worden ingezet, hoe de dreiging alsmaar groeit. En hoe er nog steeds mensen zijn die gegijzeld worden. Heere, breng hen terug. En denken we vooral aan die hele jonge kinderen, Ariel en Kivis. Je snapt toch maar amper wat er aan de hand is. Je begrijpt er helemaal niets van. Maar Heere God, waar we oprecht kunnen betwijfelen of ze nog leven, wilt u zich over hen ontfermen. En als ze er nog zijn, wilt u hen inderdaad weer verenigen met hun familie. Heer in de hemel, het onrecht is ten hemel schrijend. En waar wij maar een fractie kennen, daar weet u alles. Uw geduld is groot. Groter dan dat van ons. Maar wilt u geven, Heere God, dat er een weg is voor uw volk Israël? En wilt u geven dat er vrede terug kan keren in dat Midden-Oosten? Wilt u zijn voor alle vervolgden, alle kwetsbaren, alle slachtoffers, allen die kort nog deel hebben aan deze strijd, maar daar wel door geraakt worden. En dat bidden we ook, Heere, voor al die andere strijdtonelen van deze wereld. Het is allemaal bekend, bij u en veel te veel bij ons. We doen het zelf. Wilt u ons daarom vergeven? Wilt u ons tot inkeer brengen? En wilt u geven dat wij in plaats van bommen en granaten met ploegschalen aan het werk gaan? Heer in de hemel, we bidden voor uw gemeente. We danken vanwege de geboorte van ieder kind. Nu voor Esme Hanna, dochtertje van Dirk en Marianne Pruis. Wilt u hen zegenen in de opvoeding van hun dochtertje. We bidden voor de zieken van de gemeente. Voor Tony Hopman. Voor Tineke Haverman, die allebei een ingrijpende operatie moeten ondergaan. Wilt u nabij zijn en sterken en bemoedigen. Heere God, wilt u ook zijn in dat ellendige proces, dat bedreigende proces, dat we omschrijven met het woordje dementie. Zo ongrijpbaar, zo aanwezig bij velen van onze ouderen en ook soms op jongere leeftijd. Wilt u er zijn in al die angsten, in al die zorgen, in alle onbegrip, in alle momenten van afscheid nemen. En wilt u dan zijn bij die man, die vrouw die het treft. Maar wilt u ook zijn bij al diegenen die daar omheen staan. De mantelzorgers. Die te maken hebben met hun eigen verdriet. Maar ook meteen de handen uit de mouwen moeten steken. We danken u dat we wonen in een rijk land. Waar de zorg behoorlijk georganiseerd is. Maar we bidden, Heere God, vanwege al dat stille lijden dat er ook is. We dragen het aan u voor. Wilt u met ons meegaan als we straks weer naar huis toe gaan? Ieder met zijn eigen vreugde, ieder met zijn eigen vragen. En wilt u die gids zijn op onze levensweg? Wilt u ook zijn voor de catechese die deze week weer begint? De jongeren die zullen komen, het evangelie wat mag worden verbreid. En wilt u zo van ons als kerk, als gemeente, een voorbeeld maken en een levende uitnodiging voor de mensen om ons heen. Heere God, we komen aan het einde van dit gebed. We bidden nog de woorden die Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we komen nu tot de inzameling van de gaven. Doelen zijn genoemd, is allemaal van harte bij u aanbevolen. En na de inzameling zingen wij als slotzang een lied dat de mannen afgelopen vrijdag wel heel erg graag hadden willen zingen. Want ze begonnen het een beetje mee te neurien en te mompelen en te zingen. En dan nog iets harder en dan nog iets harder. En toen was de organist weer klaar en toen deden we het nog een keer en zo. We zingen De Lichtstad met uw paarlenpoorten, vers 1, 2 en 4. En dat doen we na de collecte. Gemeente, ga dan heen in vrede, gedragen door de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.